met een getrokken pistool liepen ze op mij af. Dus ik schrok me helemaal wezenloos. Ik denk, fuck, het gaat echt gebeuren. Ik had nooit gedacht dat ik ontvoerd zou worden.
Nee.
Ja, nou ja, ik word nu ook even stil van. Soms, op een dag, denk je gewoon, ja, dit is mijn laatste dag.
Ja.
En misschien gaan ze me vanavond onthoofden.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held in Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Deze week in de podcast Arjan Erkel, die een aantal jaar terug vertrok als hulpverlener voor Artsen zonder Grenzen naar de Russische deelrepubliek Dagestan. In conflictgebied wordt hij door 4 gewapende mannen ontvoerd en vervolgens 607 dagen vastgehouden in een hok van 3 vierkante meter. Vastgehouden door zwaar bewapende moslimrebellen met bivakmutsen en een periode van angst, wanhoop en eenzaamheid volgde. Maar gelukkig kan hij dit navertellen, want na 20 maanden van gevangenschap, wat overigens op dat moment ook de hele wereld bezighield, wordt Arjan vrijgelaten. Zijn bijzondere manier van overleven hield hem op de been en hij gebruikte zijn verhaal om mensen te informeren en te inspireren. En ik ben onwijs blij dat hij een podcast te gast is, dus dankjewel dat je er bent.
Ja, leuk dat ik mocht komen.
Welkom. Hoe gaat het met je?
Ja, goed.
Mooi.
Ja.
Helemaal uit Rotterdam?
Ja, valt mee toch. En het is altijd leuk om in Amsterdam te zijn.
Precies, daarom. Ja. En ik vond jouw verhaal echt heel indrukwekkend. En ik vond het ook wel bizar dat ik dit voor mijn gevoel qua nieuws heb wel meegemaakt op jonge leeftijd. Maar nu echt, toen ik er een beetje indook, dat ik echt dacht van holy fuck.
Ja, het is natuurlijk een heftig verhaal.
Ja.
Ja, ik heb het allemaal doorleefd. En soms sta ik daar niet helemaal meer bij stil natuurlijk. Wat voor indruk het op andere mensen maakt.
Ja, exact. Je vertrekt voor Artsen zonder Grenzen naar Rusland. Wat voor werk doe je op dat moment?
Ja, ik was directeur bij Artsen zonder Grenzen. En Artsen zonder Grenzen is een medische organisatie en die helpt vaak vluchtelingen of mensen die geraakt zijn door een aardbeving of een vulkaanuitbarsting. Dus altijd medische hulp in conflictgebieden of in rampgebieden.
Ja. Ja. En welke conflicten zijn er op dat moment daar?
Ja, in Rusland was conflict in Tsjetsjenië. Dat lag naast Dagestan. En dat is een soort voorloper van ISIS. Al echt mannen met baarden die een islamitische staat wilden oprichten.
Ja.
En daardoor werden ze plat gebombardeerd door het Russische leger. En van de 1 miljoen mensen die in dat gebied woonden, waren er echt 100.000 al omgekomen. Dat zijn echt, het lijkt weinig, maar het is wel 10%. En 300.000 mensen op de vlucht. Dus Artsen zonder Grenzen en andere hulporganisaties gaven hulp aan die mensen.
Ja, en op dat moment was je daar directeur?
Ja.
En wat waren daar een beetje de dagelijkse taken? Was je daar veel ook in het gebied of meer op de achterhoede?
Ja, ik ben dan meer op de achterhoede. Je hebt medische mensen, je hebt logistieke mensen. En ik stuurde het hele team aan. Dus de financiën, logistiek, veiligheid, contacten met andere organisaties. Natuurlijk ook af en toe naar ziekenhuizen, naar vluchtelingenkampen.
Ja.
Dus heel afwisselend. En ik ben zelf antropoloog. Dus iemand die andere culturen leuk vindt. En bij Artsen zonder Grenzen kom je altijd in andere culturen. Dus dat was voor mij ook wel weer hartstikke gaaf om. En het stukje het ontdekken van de wereld, maar ook het helpen van de mensen.
Zijn eigenlijk hulpverleners op dat moment ook bewust van de risico's die erbij komen kijken?
Ja, zeker. Want in elk conflictgebied waar je naartoe gaat, krijg je natuurlijk een briefing van welke partijen zijn er, wat is het gevaar en hoe je moet gedragen.
Ja.
Want je wil natuurlijk niet of omkomen door een verdwaalde kogel of ontvoerd worden.
Ja.
Zijn natuurlijk altijd wel gevaarlijke gebieden.
Ja, is het ook zo, in rebellengebied of in conflictgebieden, dat organisaties als Zonder Grenzen of misschien Rode Kruis daar een soort van een bepaalde respectcode naar is?
Ja, vroeger wel, maar dat wordt steeds minder helaas. Vroeger probeerden ze die niet aan te raken, ook de rebellen niet. Want een rebel, als hij zijn pistool weglegt of zijn geweer weglegt, dan mag hij daar ook gewoon medische hulp krijgen.
Ja.
Maar omdat het leger, de UN of een bijvoorbeeld de NAVO steeds vaker ook in dat soort gebieden gaat opereren, wordt het voor strijdende partijen soms ook wel moeilijk te onderscheiden van is het nou echt wel een hulporganisatie of zijn ze een verlengstuk van een CIA?
Ja,
of
van een politieke agenda die daar
precies,
speelt.
Ja.
Ja, dat lijkt me ook best wel lastig.
Ja, en daarvoor is het altijd heel, heel belangrijk om dat onderscheid duidelijk te maken.
Ja.
Maar dat lukt niet altijd.
Nee, precies. Want eigenlijk die organisaties zijn volledig onafhankelijk van het conflict wat er speelt. En medische zorg is gewoon prioriteit 1.
Ja, precies. En ze helpen vaak ook aan twee kanten van de. En aan de regeringspartij doen ze toch ook goede dingen. En aan de rebellenkant.
Ja.
Ja.
Op een gegeven moment word jij in een auto getrokken op de beruchte dag.
Ja.
Kan je ons meenemen naar dat moment?
Ja, zeker. Ik was wezen eten bij mijn vriendin en haar ouders. En om 9:00 werd het donker en wij wilden altijd voor het donker thuis zijn, omdat dat dan gewoon veiliger is. Dus ik had afscheid genomen en ik zei tot morgen. Ik liep naar de auto toe en de chauffeur stond te wachten. En wij rijden weg. Op een gegeven moment komt er een andere auto dwars voor ons staan. Dus wij dachten, ja, wat gebeurt hier nu? En toen zag ik vier gasten van achter die auto vandaan komen. Met een getrokken pistool liepen ze op mij af. Dus ik schrok me helemaal wezenloos. Ik denk, ja, fuck, het gaat echt gebeuren. Ik had nooit gedacht dat ik ontvoerd zou worden.
Nee.
En toen ben ik maar gewoon uitgestapt om me over te geven met mijn handen in de lucht naar die mannen toe. En toen had ik er één niet gezien, die sloeg me neer van achter. En toen hebben ze me helemaal in elkaar geramd. Echt. Ja, mijn vingers staan nog krom. Bloeden. Ja. Ik viel in het zand en echt. Ja, met honkbalknubbels, pistolen kwamen ze echt gewoon keihard op mijn hoofd inrammen.
Maar echt specifiek op jou afgelopen? Dus ja. Het was eigenlijk met voorbedacht raden?
Ja, zeiden ze later van, jij bent de directeur. We denken dat jij het meeste geld gaat opleveren. Maar ik dacht daarvan, als je me ontvoert, waarvoor ga je me helemaal in elkaar slaan? Neem me gewoon mee. En
jij had je eigenlijk al overgegeven.
Ja, precies.
Ja.
Maar later zeiden ze, ja, we dachten dat je wegliep. Ik zei, ik liep echt gewoon naar jullie toe. En zo zie je maar dat communicatie soms niet helder is.
Nee.
Maar dat was even mijn... Ja, ik dacht echt, ik ga dood. Ik was echt doodsbang. En toen trokken ze me de auto in. En toen zetten ze me op de achterbank tussen twee mannen in. Echt heel krap. Toen kreeg ik een pistool zo echt op mijn hoofd hier. En een ander pistool hier.
Dacht je op dat moment, dit is een ontvoering? Of dacht je, dit wordt een moord?
Nee, ja, dat wist ik gewoon niet. Ik hoopte dat het een ontvoering was. Want dan ben je tenminste van waarde. En dan kan je het vaak wel overleven. Maar stelt dat ze gewoon me wel zouden vermoorden. Want het was zoveel geweld was erbij gekomen. Ik bloedde echt. Mijn hoofd werd op mijn knieën gedrukt.
Ja.
En er viel gewoon. Ja, die bloeddruppels die vielen gewoon tussen mijn schoenen. Ik hoopte maar dat het een overval was. Of dat het een ontvoering zou worden. Maar niet dat ze me af zouden knallen.
En welk moment realiseerde je dat het heel specifiek was?
Ja, later in de auto al heb. Nog niet, want toen zeiden ze, hoeveel geld heb je bij je? Hoeveel geld ligt er op kantoor? Dus toen dacht ik, misschien is het overval. Hè, van fijn, dat is binnenkort afgelopen. Maar toen hebben ze me de auto uitgezet, samen met twee van die mannen die erbij waren. En toen heb ik gevraagd, wat is het eigenlijk? Is het een waarschuwing dat ze Artsen zonder Grenzen weg wilden sturen? Of is het een ontvoering? Ja, het is echt een ontvoering. Nou, ik zeg, hoe lang gaat het duren? Ja, dat weten we niet. Hoeveel geld ga je vragen? Ja, 12 miljoen. Ik zo, 12 miljoen, dan gaat het echt lang duren. Ik had wel eens gehoord dat je en verkracht kon worden en oren eraf gesneden konden worden, vingers eraf.
De horrorverhalen.
Ja,
komen kijken.
Dus ik was echt doodsbang.
Dus
ik kon gelukkig mijn tranen inhouden en ik ben niet gaan smeken, maar dat was echt wel het eerste wat ik wilde doen is ik wil leven natuurlijk.
Ja.
En toen heel raar kwam er een discussie over dat losgeld, want ik zei 12 miljoen is veel te veel. Zei dus, waarom dan? Ik zei, Artsen zonder Grenzen. Vorig jaar is iemand gratis vrijgelaten door een andere rebellengroep. Nou, dat geloofden ze niet, maar toen begonnen ze toch te twijfelen. En toen vroegen ze aan mij van, wat ben je dan waard?
Ja.
Toen heb ik maar 1 miljoen gezegd. Weet ik veel. Je gaat niet
moet iets zeggen.
Ja, en ga niet $10.000 zeggen. Want dan, die angst dat ze dan gelijk mijn keel doorsnijden. Toen vonden ze dat te weinig en toen vonden ze me gierig. En toen hebben ze het op 5 miljoen gezet.
Oké. Ja. Maar op dat moment, dit gesprek vindt al plaats in de bus? Of vindt
dat was in de ongeveer na 10 minuten net dat we uit waren gestapt. En dat we iets een heuvel op waren gelopen.
Toen werd het motief eigenlijk redelijk snel duidelijk.
Ja, ik wilde ook gewoon...
weten waar hij aan toe was.
Ja, dat willen al heel veel mensen toch nu ook met deze tijd. Willen ook gewoon weten wanneer is het afgelopen. Wanneer kunnen we vaccineren.
Ja, precies. Gewoon een beetje perspectief. Al was die perspectief natuurlijk verder te zoeken.
Nee, precies. Maar... Dan wist ik in ieder geval van, ik ben geld waard. Ze gaan me niet vermoorden.
Nee, dat weet je natuurlijk dan nog nooit. Maar
in ieder geval pas als ik geen waarde meer heb.
Ja, klopt. Ja. En op dat moment word je naar een locatie gebracht. Hoe ziet
het daar hebben we een week gezeten.
Okay.
Gewoon in de bergen. Zonder veel water, zonder eten, zonder de toilet bijvoorbeeld. Dus aan de ene kant angst van ben ik wel sterk genoeg? Kan ik dit overleven? Hoe gaan mijn ouders ermee om? Maar toen na een week hebben ze me overhandigd aan een groep echt rebellen... met die bivakmutsen op, met die baarden, met kalasnikovs. En die hadden nog hoger in de bergen... hadden ze onder de grond gewoon een huis uitgegraven... met twee kamers, één slaapkamer voor hun en een keukentje. Ik werd daar naar binnen gebracht. Dus ik stonk, ik had een week niet gewassen. Ik moest altijd onder schot naar het toilet. Echt vernederend. En toen zeiden ze, je bent te vroeg. We hadden je nog niet willen ontvangen, want we hebben geen kamer voor je... Dus ik moest bij hun op de kamer.
Maar op de kamer, hoe ziet die kamer eruit?
Ja, kamer dus onder de grond, ongeveer 2 meter hoog. Helemaal afgezet met hout, zodat er geen grond naar binnen viel. Ze hadden zelfs een tapijt op de grond. Elektriciteit alleen, er was geen generator. Maar dus stond een televisie, een video.
Ja.
En dan vier slaapzakken op een rijtje waar die mannen in sliepen. En ik moest dan in de hoek.
Ja.
En er was ook nog een keukentje, maar echt met wit en zwart zeil op de grond. Een aanrecht, een gasfornuis.
Ja, dit was echt nog een huis.
Ja, maar dan onder de grond. Ja, maar dat was echt een schuilplaats waar zij dan uitrusten van de oorlog in Tsjetsjenië, zeiden zij.
Ja.
En er was dan ook nog een heel klein hokje, dat was dan een toilet.
Ja.
Met een douche. Toilet alleen om in te plassen, want dat moest dan buiten, anders gaat het stinken.
En dit was een soort van tussenplek?
Nee, daar heb ik dan 15 maanden gezeten.
Okay.
Omdat ze zeiden, we hebben nog geen kamer voor jou, zijn ze echt een kamer gaan graven. Maar kan je je voorstellen, als je buiten bent en die mannen gaan zeggen, we gaan een gat graven. Hoe eng dat is.
Ja. Van doodseng.
Ja,
want en dan dat gat. Dan stoppen ze jou in dat gat.
Ja,
ja.
Ja, en dat werd echt... Ja, hoe moet je dat zeggen? Een hok onder de grond, afgezet met palen. Dus al die boomstammen zag je gewoon. Nou, dat was dan 2 meter bij 1,5 meter. En 1,90 hoog. En ik ben zelf 1,90. Dus zat altijd met mijn hoofd tegen de palen. Of tegen het plafond.
Ja.
En dat was gewoon... Toen ben ik echt helemaal ingestort en gaan huilen van ellende. Van, ja, nu zit ik in een gevangenis. Ik zie geen mensen meer. Het lijkt op een graf.
Ja.
Er kwamen allemaal torren. Dus ik was echt... Ja, shit man, die torren zitten te wachten tot ik dood ben en dan gaan ze me opeten. Zo'n gevoel had ik.
Echt een nachtmerrie.
Ja, echt. En de eerste nacht, ik had dan 1 kaarsje, maar die pakten ze net voordat zij gingen slapen af. Ja, en ik had echt onwijze claustrofobie aanval van onder de grond, donker, deur op slot. Ik kon gewoon niet weg. Dus ik wist helemaal niet dat ik het had, maar echt mijn keel klopte echt. Of noem je dat? De hart klopte in mijn keel En mensen die dan claustrofobie hebben, die gaan kort ademen geworden. Dus...
Ja, en dat had je eigenlijk continu. Want je ging daar niet uit. Of...
Nee, maar toen heb ik om een kaarsje gevraagd, ook 's nachts. En dan zeiden ze, oké, als je ons huis niet in de fik steekt. Dus zij waren ook bang voor mij, hè? Dat had ik ook niet door.
Ja.
Maar zij dachten ook, er komt een soort James Bond binnen. Die doet net of dat hij heel rustig is, maar die gaat ons straks allemaal uitroeien.
Ja.
Ja, en dan moest ik natuurlijk ook, ben ik helemaal niet.
Nee,
maar
wel aan wennen dat je een soort van manier van communiceren met elkaar moet gaan krijgen.
Ja, en dat ik moest werken aan veiligheid natuurlijk. Van dat zij mij gingen vertrouwen, dat zij mij als mens gingen behandelen.
Ja.
En dat werd echt mijn missie. Van ik moet contact krijgen met die gasten.
Ja, communicatie. Ja. Werden er in die tijd veel ontvoeringen?
Er waren wel meer mensen ontvoerd.
Ja?
En dat liep vaak wel goed af, maar het kon ook slecht aflopen. En dan werd gewoon je hoofd eraf gesneden. En dat
beeld werd dan gestuurd naar? Of...
Ja, nee, dat zetten ze dan op een paaltje ergens.
Het is zo cru, zeg maar.
Ja,
soms denken wij heel erg van, dit zijn echt films of dingen. Maar dan realiseer ik me tegelijkertijd dat dit soort dingen nog echt gebeuren.
Nee, het gebeurt echt. En ik word nu ook even stil van. Soms op een dag denk je gewoon, dit is mijn laatste dag.
Ja.
En misschien gaan ze me vanavond onthoofden. En de laatste dag van mijn leven heb ik hier onder de grond doorgebracht.
In een hokje van 3 vierkante meter.
Ja,
ja. Ja. Zo, en dan zit je daar. En eigenlijk zie je dus continu donker.
Nou ja, schemer donker.
Met je kaarsje.
Met mijn kaarsje, ja.
Maar je komt niet buiten.
Nee, in het begin niet. Pas na 3 maanden mocht ik af en toe in de nacht een half uur naar buiten.
Oké. Dat kan me wel. Hoe was dat moment?
Ja, dat was super eng. De eerste moment, moet je voorstellen. Ik werd nooit gestoord 's nachts. En op een gegeven moment zeiden ze van... Het contact werd wel wat beter, hè. Dus ze vertrouwden me iets meer. Toen zeiden ze... kwamen ze heel gestrest naar binnen met echt doorgeladen kalasjnikovs op me gericht. Ja, we gaan naar buiten. Ik zeg, hoezo? Ja, we gaan je luchten. Dat heb je verdiend, je hebt je netjes gedragen. En ik zeg, wat gaan jullie doen? Ik denk, ze gaan me doodschieten buiten.
Ja,
dat was een soort excuus. En ik verstijfde helemaal. Ik kreeg echt angstzweet onder mijn oksels. Ik wil niet mee. Maar zij zeiden, we gaan je echt niet vermoorden, want anders hadden we je al lang mee naar buiten genomen. Dus ik met die gasten mee. En vanaf dat moment mocht ik gewoon een half uur... Buiten was zo gaaf.
Ja.
En sterren kijken en zuurstof inademen. Dat was gewoon echt heerlijk. En daar heen en weer lopen. Ik kon natuurlijk altijd maar 2 stappen heen en weer in mijn kamer.
Ja.
Echt ijsberen. En nu kon ik gewoon 10 stappen lopen.
Ja. Ja. En frisse lucht en een beetje vrijheid.
Ja, en gesprekken toch met die gasten aan.
Ja.
En die sterren zijn ook mooi. Ik weet niet of je van sterren houdt. Maar,
onwijs. Ik ben echt heel erg van sterrenkunde.
Het is een mooie. En dan naar die satellieten kijken of je satellieten voorbij ziet komen. Want het was daar midden in de bergen in het donker. Dus je zag echt miljoenen sterren. Dat was voor mij echt prachtig.
Dat was echt een beetje een geluksmomentje van de dag.
Ja.
Of van de nacht eigenlijk.
Ja, ja, ja. Ja.
En op dat moment zit je dus 15 maanden vast op die plek. Hoe ga je een beetje zorgen dat de communicatie met die mannen beter wordt? Wat is daar jouw doel?
Ja, dat ging heel langzaam en heel voorzichtig toch aftasten. Zij waren natuurlijk radicale moslims, dus die hadden niks met ons Westen. Ik had niks met hun, hè, want hun geloof is niet mijn geloof. Maar ja, ik realiseerde me, ja, het moet vanuit mij komen, want zij hebben er geen baat bij. Ik kan alleen maar gevaar voor hun worden. Dus ik ben gewoon heel erg rustig gedragen. Van als zij hun bivakmuts vergaten, zei ik, zet even je bivakmuts op. Als ze een pistool lieten slingeren, zei ik, even die geweren in de gaten houden. Om te laten zien dat ik in ieder geval te vertrouwen was. En geen gevaar voor hun opleverde. Maar ook wel gaan opvoeden van zeg eens alsjeblieft en dankjewel tegen mij. Ik ben bijnamen gaan verzinnen om het contact ook kleiner te maken. Hoefde ik geen meneer te zeggen of geen u te zeggen. Dus ben echt goed gaan kijken. Hè? En dan niet de blonde of de dikke of de neus, weet je wel. Maar de slimste heb ik professor genoemd, de baas-generaal. Ja. De aardigste heb ik het Caucasische kruis genoemd, naar het Rode Kruis. Maar die regio heet Caucasus. De sterkste tank. Ja. Ik had een bijnaam voor mezelf verzonnen. Baltimore, dat was de sauzen van Calvé, die waren daar, stonden op tafel.
Ja. Dus zo probeerde je een beetje een menselijke samenleving, mini-kosmos.
Ja, zeker. En ging ze ook op hun gedrag daarbinnen beoordelen. Dus we hadden ook gewoon afspraken gemaakt aan het begin. Ze hadden gezegd, als jij je gedraagt, doen wij het ook. Je krijgt 2 keer per dag. Ik had om tandpasta gevraagd, dat was ook heel eng in het begin. Ik had 8 dagen bij de eerste groep mijn tanden niet gepoetst.
Ja.
En ik kreeg van hun een emmer water toen ik bij hun binnenkwam. Omdat ik stonk. Ik had 8 dagen niet gewassen. Maar ik wilde ook mijn tanden poetsen. Alleen, ik was ook wel bang om tandpasta te vragen aan 4 gasten met Kalasjnikovs die naar mij wezen. Maar ik denk, als ik het niet vraag, gaan mijn tanden ook rot. Als ik het wel vraag, slaan ze misschien mijn tanden uit mijn mond. Ja. Dus heb ik het gevraagd. Toen zeiden ze gewoon, welk merk wil je?
Oh.
Ja, ik zei, Aqua Fresh. En dus zij zagen dat. Ik had ook wittere tanden blijkbaar dan hun, dan zij. Toen zeiden ze, je mag 2 keer per dag je tanden poetsen. 3 keer per dag krijg je eten. Dus ik kon met hun systeem wel mee. Zij bidden 5 keer per dag, dus dan weet je hoe laat het is. Dus die regelmaat was heel belangrijk.
Ja.
En dan toch ook wel juist over politiek praten, juist over godsdienst praten. Want zij wilden heel graag hun godsdienst.
Een leer aan jou.
Ja, opleggen. Ja, ik had wel gezegd, dat ga ik echt niet overnemen. Vonden ze wel vervelend, maar ook wel weer stoer dat ik dat durfde te zeggen. Dat ik zeg van ik ga niet onder druk jullie godsdienst aannemen.
Nee.
Nee, maar ook over vrouwen, over auto's, over gewoon.
Je kweekt ook een beetje een band op een gegeven moment.
Hoe moet je dat zeggen? Waar ik dan een beetje trots op ben bij mezelf, is dat ik bij iedereen op een andere manier ben gaan behandelen. Want en vaak proberen we hetzelfde trucje bij iedereen te herhalen. Maar iedereen is anders, dus iedereen moet je ook op een andere manier bereiken. En ik had ook wel tijd natuurlijk om erover na te denken. Maar het is me ook wel gelukt in die loop der tijd.
Dat,
en soms duurde heel lang, maar op een gegeven moment mocht ik meekijken als ze gingen koken. Ze hadden televisie gekocht en zeiden ze, kom je ook op een vrijdagavond televisie kijken?
Wat leuk.
Ja,
dan viel zeg maar die narigheid die jij zeg maar in je hokje hebt.
Ja, dan kon ik even eruit.
Sommige kleine leuke momentjes. Ja, en puur doordat jij communicatief gewoon echt een band met hun aan het maken
was. Dus ook geïnteresseerd zijn in hun. Van wat heb jij meegemaakt? Waarvoor ben je rebel geworden? Wat doet de godsdienst voor je?
Ja.
Hoe heeft het je leven veranderd? Maar ook, heb je kinderen? Niet iedereen wilde daarover praten, maar toch. Ja, het sociale babbelen, maar ook empathie. Echt oprecht geïnteresseerd zijn. We hadden het over die podcast. Je kan een podcast opnemen, maar je kan ook echt geïnteresseerd zijn. Dat hoort de luisteraar ook.
Ja, zeker.
Ja, en dat lukte me blijkbaar, echt geïnteresseerd te zijn.
Wat goed. En was je op die momenten ook... Hoe voelde je op dat moment? Was er veel angst ook nog van wat er komen zou
gaan? Ja, ik begreep wel dat ik van hun, als ik me gedroeg, hoefde ik van hun niks te vrezen. Van raar gedrag. Niet dat ze opeens mij gingen verkrachten of in elkaar gingen slaan. Maar de onderhandelingen zouden kunnen mislukken. Misschien zou het leger een inval doen. Dus er waren altijd wel momenten die gewoon mij uit balans haalden. Ik probeerde te denken, het gaat goed komen.
Ja.
Maar als ik dan een nachtmerrie had van dat ik daar begraven werd, dan was de dag wel verziekt natuurlijk. Of als ik mijn moeder miste.
Ja,
dan kon ik ook uit balans raken. Of door kou. Of dat toch iemand me ging afsnauwen. Of met kerst geen kerst kunnen vieren. Verjaardag die ik miste. Dus er zijn... ik vergelijk wel eens als iemand is overleden. Die komt te pas en te onpas. Komt die gedachte aan die persoon naar boven.
Ja.
En bij mij kwam natuurlijk ook te pas en te onpas het idee van, nou, misschien gaat het wel verkeerd aflopen.
Maar jij had natuurlijk geen idee wat er in de buitenwereld speelde.
Nee, en dat is ook moeilijk, want ik weet niet hoe jij bent, maar soms dan geef je een taak uit de handen en dan denk je, wat de prutser, had ik het zelf maar gedaan, toch?
Ja,
ja en dan, ja, dat moest ik, dat, ja, ik moet herkennen, dat deed ik ook wel eens natuurlijk. Ja. Dacht, hoe moeilijk is het nou om mij vrij te krijgen? En schiet eens op, man. En dan kon ik me helemaal boos maken en gefrustreerd worden.
Zijn ze
nou
niets aan doen of zo?
Ja,
of word je vergeten misschien?
Ja, nou ja, dat waren de ergste momenten. Dat ik me in de steek voelde gelaten.
Ja, ja. Want er wordt niet onderhandeld over mij.
Ja, of door klunzen. Of ja. Door, ja. Ja, en dan, maar ja, dan kon ik het ook wel weer omdraaien. Ik ben heel goed geworden in negativiteit omdraaien in positiviteit. Ja. En dan dacht ik, nou, hij is wel zijn best aan het doen. En ja. Hij wil natuurlijk zeker weten, mijn directeur, die wil zeker weten dat ik terugkom. Hij wil zeker weten dat zijn geld goed besteed wordt.
Ja.
Dus, ja. Maar ja.
Maar het is wel inderdaad één groot vraagteken. Maar er zijn wel een aantal momenten dat je volgens mij een filmpje moet maken voor de buitenwereld.
Ja.
En geeft dat ook een beetje hoop dat Tuurlijk, ze er dus mee dat, bezig zijn?
Ja, en dus de momenten dat ik een teken van leven mocht geven, dan leefde ik helemaal op. Dan dacht ik, ja, het gaat echt goed komen. En die directeur die is toch een goede vent.
Ja, die is bezig.
Ja,
ja.
Die doet zijn best. Maar dat tegenslag was ook weer keihard natuurlijk. Want de eerste was opgenomen na 5 maanden.
Ja.
Dus het zat ik al 5 maanden... Ja, te hopen van, komt er iets? Nou, en dan, ja, het gaat gebeuren. Binnen een week of 2 weken ga ik naar huis toe.
Ja, nou, komt er niks.
En dan gaat ook alle energie weer weg.
Ja, dan zakt de moed weer in
je
schoenen.
Ja, nou ja, echt letterlijk. Maar ook, ja, normaal ga je dan of naar vrienden, of je gaat televisie kijken, of weet ik veel, je gaat aan de fles wodka openen. Ja. Maar ik had natuurlijk...
Helemaal niks.
Nee, niemand ook om
nee.
Ja, dus ik heb ook wel geleerd... Ja, het klinkt zo stom
allemaal. Geluk uit de kleine dingen halen.
Ja, ja. En uit jezelf ook natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja. Ja, je eigen voorstellingsvermogen van mooie dingen uit het verleden. Mooie dingen die ik in de toekomst weer ga doen. Maar ook dankbaarheid. Wat je zegt, het geluk uit kleine dingen halen. Dankbaar dat nou, soms lekker eten is. Of soms kreeg ik een ijsje van die gasten.
Oh, ja.
Ik kreeg boeken. Ja. Nou,
ze waren dus nog best wel soms humaan tegen je.
Ja. Maar andere mensen zeggen dan, ja, maar ze hebben 20 maanden van je afgepakt en dan ga je blij zijn om een ijsje.
Ja,
ja maar ja, ze had het ook niet hoeven doen.
Klopt.
Hoe
gaan die momenten dat je dan zeg maar naar buiten wordt want er zijn dan filmpjes gemaakt met jou met een krant, met een datum, zodat de buitenwereld, want voor de mensen die dit misschien niet in het nieuws hebben gevolgd, het speelde enorm in het nieuws en in de politiek natuurlijk, waren ze er druk mee bezig, aan het onderhandelen. Dus die filmpjes komen opeens naar buiten dat jij met een krant met de datum wordt getoond dat jij eigenlijk nog leeft.
Ja.
Hoe was dat moment dat je dat moest maken?
Ja, de eerste was 24 januari, weet ik ook nog heel goed. Toen zeiden ze, er komt iemand een foto maken. Dus ik had een enorme baard gekregen. Want ik mocht me niet scheren en zij vonden baarden mooi. Hè, want echt een moslim heeft even een dikke baard.
Ja.
Toen had ik 1 mesje gekregen om een baard van 4 maanden weg te scheren. Dus ik knapte er wel van op. Nou, en dan... Ja, was wel super gaaf gewoon. Van, er komt eindelijk iemand met een camera om een foto te maken. En ik denk, nou, nu gaat het gebeuren. En ze konden ook nog wat vragen werden er gesteld. Hè, van hoe heet de eerste hond van jullie? Of hoe heet de tandarts? Zodat
het allemaal heel echt was.
Ja, zodat ze zeker wilden weten dat ik die antwoorden gaf natuurlijk. En dan denk ik, Artsen zonder Grenzen is echt super gaaf. Een goede organisatie die me eruit gaat halen.
Ze gaan me redden.
Ze gaan me redden. Ja. Nou ja, en dan die mannen werden ook blij. Want in het begin dacht iedereen dat het 2 maanden zou duren. Maar dus die zaten steeds langer en langer met mij opgescheept.
Ja.
Dus die dachten, we gaan ook naar huis toe.
Ja, zij zaten ook soort van eigenlijk op die plek waar ze niet weg konden.
Nee, precies. Want ze moesten mij in de gaten houden.
Ja.
En dan is er even een paar dagen feest in mijn hoofd. Ja, feest. En dan denk ik, dat gaat goed komen. En ik ga, zonder dat ze het weten, ga ik naar de voetbal toe. En dan zijn mijn vrienden aan het voetballen. En dan sta ik daar.
Heb je vaak nagedacht over dat moment dat je zou terugkomen?
Ja, tuurlijk. Is toch hartstikke gaaf. Ook de 15 minutes of fame. Want ik hoopte wel. Ik wist niks wat er daar gebeurde. En jij zei het al. Er was echt onwijs veel aandacht in de kranten. En denk, dan... En dan droomde ik wel eens dat ik gewoon op Schiphol kwam en dat er niemand stond te wachten.
Oh,
ja, en dan ik hoop dat ze wel staan te wachten.
En op dat moment heb je natuurlijk ook niet helemaal door dat jouw vader en je familie zo aan het vechten zijn voor je.
Ik had helemaal niks. Dat hoopte ik wel natuurlijk. Maar...
Ja. Want wat zijn zij op dat moment aan het doen?
Ja, alles. Ze hadden alles uit de kast wat ze konden doen. Dus contact gelegd met Balkenende. Die was toen de minister-president. Met de minister van Buitenlandse Zaken. Met de paus. Met Gorbachev. Dat is de oude leider van de Sovjet-Unie. Om gewoon maar mensen te mobiliseren dat er iets gebeurde.
Ja.
Contact met Artsen zonder Grenzen onderhouden. Ja, de afwegingen van hoeveel aandacht moet er in de pers komen.
Mm-hmm.
Maar ook gewoon samen met Artsen zonder Grenzen werken aan. Dat heel veel regeringsleiders... Elke keer aan Poetin, die is president van Rusland toen al, van dat hij ook zijn verantwoordelijkheid neemt.
Ja.
Maar ook heel veel verdriet natuurlijk. Ze kregen ook wel eens te horen, ja, er is een lijk gevonden. We moeten even de tandengegevens opvragen bij de tandarts.
Ja,
ja, dus die hadden
ja, veel angst en verdriet.
Ja, die konden geen 5 minuten niet aan mij denken, zeiden ze na afloop. Ik ben ooit een keer naar ouders geweest van iemand die ook ontvoerd waren. Nou, en toen zag ik die ellende. Waar die mensen in terecht waren gekomen van die onzekerheid.
Ja.
En die gingen steeds aan mij vragen van... ja, gaat onze zoon het overleven?
Ja.
Wanneer komt hij terug? Ik zei, ja, weet ook niet. Hoe sterk was hij vroeger? Maar ja, die willen gewoon alleen maar horen van...
Het komt goed.
Het komt goed.
Ja, ja. Maar dat kan je niet zeggen op zo'n moment. Want jij was ook nog helemaal niet bewust van... dat het in plaats van die 2 maanden zo lang ging duren.
Nee. En het, er waren heel veel momenten van angst, maar als... Zij gingen wel eens vechten dan, omdat het Russische leger er dichterbij kwam.
Ja.
Vechten is wat overdreven, maar dan gingen ze wachtlopen... en dan zouden ze in gevecht moeten gaan als die Russen er dichtbij kwamen. Nou, dat vertelden ze dan tegen mij. Nou, dan zat ik ook gewoon te trillen van de zenuwen. Van ik hoop maar dat die gasten niet binnenkomen, onverwacht, het Russische leger. Want ik had ook een legerpak aan, ik had ook een baard. Ik leek ook op een van die rebellen.
Ja, dus ze hadden jou ook zo kunnen neerschieten.
Doodschieten, ja. Ja, dus... Ik hoopte altijd als er maar geen inval komt.
Ja. Denk je op zo'n moment ooit nog van... of denk je op zo'n moment dat het nog realistisch is om vrij te komen als het zo lang duurt?
Nou ja, hoe langer het duurt, hoe minder realistisch het wordt. Hè. Dus dat was het moeilijke om zelf hoop te houden. Jij noemde het al heel mooi wanhoop. Soms is natuurlijk die wanhoop van ik ga hier nooit weg. Ik zie nooit meer mijn vriendinnetje. Ik zie nooit meer mijn vrienden. Ik zie mijn ouders niet meer. Ik gewoon alles... Dat, ja, zo oneerlijk.
Ja, zoveel frustratie ook.
Ja, ook. Maar ook die onrechtvaardigheid. Van waarom ik? Waar heb ik dit aan te danken, weet je?
Ja, omdat zij dachten dat er een hele hoge prijs eigenlijk op jou stond.
Ja, dat. Maar ook, ik had best wel gewoon leven. Ik had niet enorme... Weet je, is het dan karma of zo? Of heb ik dit verdiend?
Ja, en dat jij in jezelf gaat twijfelen.
Ja. En maar ook... Soms zeiden die gasten als schijntje, ja, was je maar getrouwd, had je maar kinderen, dan waren ze veel harder voor je gaan vechten, weet je wel.
Ja,
ja, maar ja, dat helpt ook niet natuurlijk om positief te blijven. Maar,
nee.
Maar dat is ook wel interessant. Er zijn natuurlijk, bijvoorbeeld nu met corona zijn heel veel mensen negatief. Maar er zijn nog zoveel dingen die je wel kan doen. Hè. Je kan ook gewoon weer nieuwe dingen oppakken. Je hebt vaak tijd over. Ik ben ook gaan kijken van... kan ik structuur in mijn leven aangeven? Hoe kan ik ben op gaan drukken, gaan sporten.
Ja, in die kleine hoek.
Ja. Mijn Russisch is vooruit gegaan.
Ja, want hoe kon je met hun communiceren?
Ja, ik sprak al wel redelijk Russisch, maar dat is... Ja,
heel snel gegaan.
Ja, en dat die boeken ook in het Russisch waren, ging mijn Russisch ook steeds beter worden.
Ja,
maar
is wel fijn dat je kan communiceren.
Ja,
het lijkt me zo moeilijk als je gewoon totaal niet...
Nee, dan zit je langs elkaar heen te praten.
Ja, dan kun je helemaal geen band creëren.
Nee. En ik kende hun cultuur, dus ik moest ook niet huilen. Dan moest zelfs een keer echt gaan boksen. Want nu ook UFC-fighters en die MMA-fighters... die komen heel veel uit Dagestan. Die kunnen heel goed worstelen.
Ja.
Nou ja, en wilden ze eerst met mij worstelen. Maar ja, ik kan helemaal niet
leuk
worstelen.
Of zo.
Ja. Ja. En ik denk, nou, blijf van me af.
Ja.
En op een gegeven moment, ik had verteld dat ik op boksen had gezeten. Wilden ze ook boksen.
Ja.
Nou ja, dat was ook wel... Ja, ja. Aan de ene kant heel eng natuurlijk. Wie gaat nou met z'n
ontvoerders boksen.
Nee,
ja.
Nee.
Het is eigenlijk toch te bizar als je erover nadenkt.
Ja.
Het is vooral een hele raar gedachte dat je dan daar komt en dan in zoveel angst zit. En dat er een soort van kleine wereld daar eigenlijk gaat ontstaan. Want zij zitten er ook en je bent met elkaar opgeschreven.
Ja,
en je gaat maar met elkaar dealen.
Klopt. Nou ja, precies hoe jij het zegt. Je begrijpt het goed. Want ja, je bent er toch.
Ja.
Gelukkig ben ik extravert genoeg om dan contact te maken. En anderen had misschien gekozen, ik ga eenzaam in het hoekje zitten en daar kom ik ook met tijd door.
Ja, maar je moet wel van wat jij precies zegt, van je probeert van negatief het best. Daar gaat trouwens ook inderdaad deze hele podcast over. Van zelfs inderdaad op zo'n diep moment wist jij dus ook nog wel van alle negatieve dingen het beste ervan te maken. En heeft dit zorgstructuur, kleine contactmomenten, dat het gewoon net even wat draaglijker werd.
Ja, precies. Ja. En nou, wel structuur, wel dankbaarheid hebben. Wel visualiseren naar het verleden toe. Hè, van waar, ja, wat voor mooie dingen had ik meegemaakt. Ja. Vakanties, leuke vriendinnetjes, werk. Maar ook de toekomst weer. Ik ga weer bij Artsen zonder Grenzen werken. Ik ga weer voetballen. Ik ga mijn vriendinnetje weer zien en leuke dingen doen.
Ja, dat echt toekomst. Ja, ja. Ja. Maar misschien dat je ook wel op de been hield.
Tuurlijk. Ja. Maar ja, ik zeg altijd, iedereen kan denken. Mm-hmm. Dus iedereen kan in ieder geval positief denken.
Ja, het is alleen of je het wil.
Ja, en of je dat kan vasthouden. Dat je het ook echt gaat voelen.
Ja.
Ja, maar het beginnen met zelf te denken positief, dat zou iedereen moeten kunnen.
Ja.
Alleen, ja, hoe lang hou je het vol en kan je het omzetten dat je het ook gaat voelen? Dat zijn stap 2 en 3.
Ja.
Maar beginnen in ieder geval is met die positieve gedachten.
Ja, en op een gegeven moment wordt er natuurlijk in de wereld heel veel onderhandeld. En wordt er besloten om geld te gaan betalen voor jouw vrijlating.
Ja.
Dat is eigenlijk heel ongebruikelijk, omdat ze natuurlijk niet terrorisme willen belonen.
Mm-hmm.
Dat is ook eigenlijk de strijd die er natuurlijk de hele tijd wordt gevoerd, toch? Want ze willen natuurlijk jou vrij krijgen, mm-hmm. maar tegelijkertijd willen ze niet ervoor betalen.
Klopt, want en wat je zegt, dan gaan ze terrorisme sponsoren, maar ook wordt er weer iemand ontvoerd.
Ja, want dan is het natuurlijk een trigger om het weer te doen voor hun. Ja. Dan denk ze, dat is makkelijk geld verdienen. Maar ze besluiten om het wel te doen. Artsen zonder Grenzen leent 1 miljoen van de overheid.
Ja, nou ja, dat vraag hoe dat precies gegaan is een beetje vaag. Maar er werd om 1 miljoen gevraagd. En de ambassadeur in Moskou, die is naar de bank gegaan, heeft 1 miljoen in een koffertje gedaan. En meegegeven aan onderhandelaars. Ja.
Ja, en wist jij toen ook zeker dat je vrij zou komen?
Nee, we waren wel eens verhuisd. En dan moest ik in het begin in kofferbakken liggen. En dat was altijd heel, heel spannend. Van, gaan we wel echt verhuizen? Waar komen we terecht?
Ja.
En blijf ik bij dezelfde groep of bij een nieuwe groep? Maar ik mocht altijd mijn spullen meenemen. Ik had een slaapzak en ik had een extra trainingspak. Maar nu zeiden ze de laatste keer van, je mag niks meenemen. En je gaat naar een nieuwe groep. En dan moet je nog 2 of 3 maanden blijven. Maar ja, mijn energie was wel bijna op. Dus en ik was, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik was best wel goed geïntegreerd met die mannen in dat kleine micro-kosmos. Ja. Plekje. Dus ik was super, echt super bang om naar een nieuwe groep te gaan. Ik was echt als een klein kind wat niet
uitlogeren wil.
Nee, of niet naar school heimwee, wil. Ja. Nou ja, ze zeiden, nee, ja, het gaat echt binnenkort goed komen. En we hebben afscheid genomen. Sommigen een hand gegeven, anderen even zo'n Russische heuk, weet je wel.
Ja.
En toen werd ik in de kofferbak gelegd. En dat was echt ook, spannend is niet het goede woord, maar gewoon
angst.
Ja, eng. Van waar ga ik naartoe en hoe zien die gasten eruit? En gaan die me misschien wel verkrachten? Of zijn het een stelletje randdebielen die aan de coke zitten of aan de heroïne? En
was er veel drugs gebruikt bij de rebellen?
Nee, helemaal niet. Die waren juist heel netjes.
Ja.
Ja, omdat ze zo gelovig waren. Tuurlijk, ik denk dat ook wel mijn redding is geweest. Dat
het niet uit de hand liep.
Nee,
dat er toch nog wel een soort van respect ook was.
Ja, en structuur en discipline.
Ja.
Nou, toen ik uit de kofferbak stapte, zag ik 2 echt ongure types. Echt helemaal afgetraind van die gezichten waar je al die botten ziet uitsteken. Omdat ze zo sportief zijn. En ik denk, oh jee, die gaan me... Ja, die durven hun gezichten te laten zien. En die gaan me misschien wel vermoorden. Maar die zeiden, welkom thuis. Ik zeg, nou, hoezo? Hoe lang moet ik hier blijven? Nee, we hebben je bevrijd. Ik zeg, bevrijd? Ja, met een militaire actie. Ik zeg, nou, ik ben gewoon in de kofferbak gelegd. Ja, maar zo noemen we dat hier. En toen was ik vrij, maar ik geloofde er niks van. Ik had wel mijn paspoort bij me.
Ja.
Maar ja, ik denk, die zijn me gewoon in de maling aan het nemen. En toen belde een Nederlandse, een diplomaat. En die zei, Arjan, je bent vrij, we hebben je vrij gekregen. We gaan een vliegtuig sturen om je op te halen. Ik zeg, echt? Ja. En toen was ook nog eens Pasen. Dat was echt mooi, een soort wederopstanding van Jezus.
Ja.
En ik had er zo'n baard. En ik kwam ook van onder de grond. Ja, toen ging ik douchen en in bad voor het eerst in 20 maanden.
Maar wat
ging
je om toen je dat telefoon van de diplomaat had? Ja, kwam dat realisatie snel?
Nee. Nou, toen begon ik het wel te geloven, maar ik was natuurlijk zo vaak teleurgesteld dat ik dacht van, straks wordt mijn auto naar het vliegveld
alsnog gekaapt.
Ja, of het vliegtuig wordt uit de lucht geschoten. Dus ik was nog niet euforisch van, maar het begon wel van, ik ga mijn moeder bellen, maar dat mocht niet. Ik mocht pas in Moskou een paar uur later.
Ja, pas als je uit conflictgebied
was. Ja, dus het was nog wel even afwachten, maar. Ja, we gingen naar een hotel, naar een soort basis van de veiligheidsdienst.
Dus, ja, maar dan weet je wel dat het al
ja, dat het goed gaat komen. Ja. Maar dan nog, die blijdschap kwam pas denk ik in bad. Zingen was altijd al een hobby tijdens mijn ontvoering geworden. Want ik, ja, om blij te worden ging ik heel veel zingen. Was super gaaf.
Ja, kan je ook zingen?
Nou, een beetje, maar maar niet. Nee, gewoon ja, om positief te blijven ging ik liedjes uit mijn jeugd zingen.
Ja.
Dat is zelfs zo leuk. Ken je Oerend Hart van Normaals? Van ze gingen Nee, echt niet.
Nee.
Bert is op zijn Norton en Tien is op zijn BSA of andersom.
Nee, maar ik ga het zo wel opzoeken. Ja.
Nou ja, en dat gaat dan, ze gingen Oerend Hart.
Ja.
En zelfs die rebellen gingen dat fonetisch meezingen. Oh. Dus dat dus verbroederde. Wel,
ja, muziek verbindt natuurlijk altijd.
Ja. Dus eerst wat ik deed was zingen in bad en taart eten. Ze hadden Hij zei, een van die bevrijders zei, ja, mijn moeder heeft een taart voor je gebakken. Of het waar is, weet ik niet. Maar,
ja. En dan kwam toen pas in bad kwam dat realisatiemoment van...
Ja, van het is echt zo en ik ben weer schoon en een nieuwe start. En toen in het vliegtuig was ook gaaf.
Welke emoties kwamen er dan bij vrij, zo'n moment?
Ja, van opluchting natuurlijk.
Ja.
Maar ook weer blijdschap van mijn leven gaat weer door. Ik ga mijn ouders zien, ik ga mijn vriendinnetjes zien. Gewoon... Alle toekomstmuziek, hè, ze zeggen wel eens toekomstmuziek. Maar dat zit dan gewoon in je hoofd van, mijn leven gaat weer door. Maar ook wel van, ik ben een winnaar.
Overleefd.
Ik heb het overleefd, ik heb het goed gedaan.
Wist je op dat moment ook al dat er €1 miljoen was?
Nee. Heb ik wel in het vliegtuig gevraagd aan een van die mensen. En die zeiden, ja, dit is wel betaald, maar dat wordt een soort geheim. En dat gaan we niet doorvertellen.
Oké, okay, dat hoorde ik pas later, ja. Ja, precies. En dan in het vliegtuig kom je aan... In Nederland. Het moment waar je denk ik al vaker over hebt gedroomd, is dan gewoon werkelijkheid.
Ja, was super. Ja. Super mooi. Mijn vader had me opgehaald. Dus was een ander vliegtuig gestuurd. En had ik gevraagd, mag ik in een kamertje zitten? Zodat ik in mijn eentje ben als mijn vader binnenkomt. En dat was echt mooi. Mijn vader kwam binnen en ik zag dat het goed was. En hij zag dat het goed was. En we hebben elkaar om de hals gevlogen natuurlijk. Ja. En gehuild van blijdschap. Ja, was echt mooi. En in het vliegtuig. Ik wilde heel graag naar Rotterdam vliegen. Want ik was echt nog meer Rotterdammer geworden dan ooit. En nou, we zijn gelukkig ook naar Rotterdam gevlogen. En er stond mijn moeder. Dus ik heb twee broers, een zus en een moeder.
Nog. Ja.
En die, mijn moeder stond onderaan de trap allemaal. En ik deed open en ik zag haar. En haar glimlach. Ja, echt zo gelukzalig. Hoe noem dat? Gelukzaligmakende glimlach. En haar armen, die waren zo lang geworden. En die omhelsde mij. En dat is zo mooi om te zien van, we zijn weer... Bij elkaar en mijn zus sprong naar voren en mijn broers.
Vroeger is het ook zo onwerkelijk.
Ja, maar het is toch mooi, want er zit iedereen op te wachten.
Ja.
En iedereen, het liep goed af. Zij waren natuurlijk ook bang van, er komt een... misschien is die helemaal gek geworden van ellende. Of,
Want mentaal heb je ook wel een klap gekregen.
Ja, tuurlijk, maar veel reuze mee allemaal.
Ja.
Maar zij zagen natuurlijk ook nog op tegen het moment van... straks komt hij terug, maar is hij mishandeld? Is hij helemaal gek geworden?
Getraumatiseerd. Ja, maar relatief, natuurlijk is het verschrikkelijk... maar relatief heb je dus nog ben je niet mishandeld?
Nee, alleen de eerste dag. Dus dat, nee, en natuurlijk, het is wat je zegt...
Mentale mishandeling natuurlijk, want je wordt van je vrijheid beroofd.
Ja.
Maar...
Nee, maar het is niet dat elke dag verkracht werd... of vingers afgesneden.
Nee, maar
klinkt zo stom, maar dat is... Ook relativeren natuurlijk. Ja, je kan denken, het is verschrikkelijk. Was ook verschrikkelijk. Ik zou echt nooit nog een keer doen.
Nee, en je zou niemand gunnen.
Nee. Maar dat ook nog erger kunt. Dus ik had een boek gekregen en dat ging over een meisje. Je werd ook helemaal mishandeld. Toen dacht ik, ik heb echt geluk. En dat meisje heeft het echt veel erger. Dus je kan ook tijdens zo'n situatie blijkbaar denken. Nou, het valt ook nog wel mee.
Het is relatief,
het is allemaal relatief.
En hoe verwerk je zoiets? Kom je dan in een zwart gat terecht daarna? Of hoe werkt dat?
Nee, vragen mensen wel meer. Maar ik was super bekend geworden. Dus dat was echt leuk. Omdat mensen allemaal hadden meegeleefd. Of heel veel mensen die ik dan tegenkwam. En die waren echt van heel simpel. Van wil je een biertje? Want je bent 20 kilo afgevallen.
Held,
of je bent een held. Of een Porsche bitterballen. Maar ook vakantiehuizen die werden aangeboden. Maar ook gewoon mijn familie weer zien. Mijn vriendinnetje weer zien. Ik kreeg... duizenden kaarten, echt nog zelfs zonder adres erop. En die kwamen gewoon aan, bloemstukken van mensen. Dus die warmte was super gaaf.
Ja, heel Nederland heeft natuurlijk meegeleefd.
Ja. Je weet zeker op wie je kan bouwen. Hè? Dus de echte vrienden die overblijven. De familie die echt en voor mij gezorgd heeft. Maar ook voor mijn ouders hebben gezorgd. Maar ook wildvreemde mensen die me niet kennen. Dus het goede in de mensen kwam ook allemaal naar boven.
Ja.
En voor mezelf, de eerste nacht dat ik ging slapen, ik ging bij mijn zus in een kapelle slapen, er ging er een rilling door me heen. Echt zo'n, ik weet niet hoe je dat moet omschrijven, echt van mijn kruin tot aan mijn voeten. En ik heb nooit meer nachtmerries gehad. Wel, tot op de dag vandaag, elke dag nog herinneringen eraan. Maar ik was naar een psychotherapeut gegaan, dag 2 of dag 3. En die zei, ja, heel je leven zal je eraan herinnerd worden. Het is zo'n intense tijd geweest. Sommige mensen moeten altijd aan hun specifieke vakantie in Hawaii denken. En elke verjaardag gaan ze het daarover hebben.
Ja. Dat heb jij natuurlijk met je grijze
leven. Ja, maar. Dus ik gebruik het nooit, bijna nooit in privé. Nee. Dat. Ik ga niet oma Arjan, die gaat weer eens vertellen over zo. Soms zeg ik wel eens voor de gein van, hey, weet je, ik ben ooit eens ontvoerd geweest. Als ik echt denk, dit maakt sens.
Ja, ja. Maar als iemand een sterk verhaal, dat je kan zeggen van, oké, maar ik ben ontvoerd geweest.
Ja, zo is, weet je. Ja, dus dan win je toch bijna altijd. Ik zeg altijd, ik heb natuurlijk heel veel kracht bij mezelf ontdekt. Van doorzetten, van contact maken, veerkracht ook. Maar ook gewoon geduld, allemaal dingen die ik daar ontdekt heb of versterkt heb. En ik zeg altijd, ik gebruik ze niet elke dag. Hè, want dan zou ik altijd een soort op adrenaline moeten lopen. Maar ik weet wel dat ik ze heb. Dus dat geeft ook heel veel rust voor mezelf. Ik hoef niet, weet ik veel, met allemaal dingen bezig te zijn om mezelf te bewijzen. Want ik heb mezelf echt wel bewezen. En ik heb psychische hulp gekregen. Die houdt toch in de gaten van, heb je nachtmerries? Of ben je bang op straat? Of ben je bang als je een man met een baard ziet? Of dat soort dingen.
Ben je nog bang?
Nee, gelukkig ook niet. Nee, wel wat voorzichtiger. Hè? Maar ik ben ook wat ouder. Ik heb kinderen gekregen. Dus gelukkig heb ik dat vlak. Ik ben wel wat ongeduldiger geworden, weet je. Het is niet dat ik helemaal hetzelfde ben gebleven. Maar ik ben juist de positiviteit van ik heb die kracht, heb ik. Dus dat zet ik ook in mijn leven. Die vrijheid die ik heb. Ja. Iedereen heeft vrijheid van keuze. Nou, ik ook. En ik weet wat het is om geen vrijheid te hebben. Dus ik ben veel meer ondernemender geworden.
Ja.
Veel meer kansen pakken. Dat is hartstikke leuk.
Want ben je toen teruggegaan als directeur van Artsen zonder Grenzen?
Nee, er was al heel veel onvrede tussen mijn ouders en Artsen zonder Grenzen voorgevallen. Ja. Dat ik dacht, ik ga niet mijn ouders in de steek laten.
Nee, omdat zij natuurlijk zij wilden natuurlijk de Artsen zonder Grenzen meer deed. Of...
Ja, dat is een heel lang verhaal, maar ze waren gewoon niet tevreden. En dat zou echt een teken van dat ik niet loyaal was aan mijn ouders zijn. Als ik dan weer... Dus dat kreeg ook nog even een
staartje.
En ik had altijd gehoopt, ik ga weer bij Artsen zonder Grenzen werken. Dus was ook mijn baan kwijt en moest opnieuw beginnen.
Ja. Alles opnieuw?
Ja.
En wat ben je gaan doen?
Ja, in het begin gewoon relaxen.
Mag ook wel naar zo'n tijd. Ja.
En toen dacht ik, ga of bij het Rode Kruis werken of bij de Verenigde Naties. Maar toen ben ik met een ghostwriter begonnen aan een boek.
Ja.
Want ik was niet gelijk een held naar mezelf toe. Ik dacht, ik heb nog nooit een boek geschreven, kan het helemaal niet. Wel dat er markt voor was, dat begreep ik wel.
Ja, mensen wilden het verhaal natuurlijk gewoon horen. Ja.
Maar toen schreef hij toch een ander boek dan dat ik er zelf van zou... willen maken. Dat heb ik gezegd, ga wel alleen doen. En toen ging hartstikke goed. Dus daar ben ik een half jaar in zoet mee geweest.
Ja.
En toen kwamen er al allerlei aanvragen voor hoe noem je dat? Van die lezingen.
Ja.
En dat vond ik in het begin wel grappig, maar ik had er nog niet echt een boodschap in zitten. En toen, na verloop van tijd, dacht ik, heel veel mensen houden zichzelf gevangen. Natuurlijk door of slecht over jezelf te denken, of jezelf niet goed te verzorgen, of te lang in de verkeerde relatie zitten, verkeerde baan. Maar ook, als je iets wel wil bereiken, gewoon te weinig doen. Of denken van, kom morgen wel. En toen dacht ik, ik laat even zien hoe het allemaal wel kan. En dan werd het steeds leuker. Dus dat is nog steeds mijn werk. Dus vrijheid als motor van vooruitgang.
Ja.
En dat je eigen verantwoordelijkheid moet nemen van, wat doe je wel, wat doe je niet.
En denk ik relevanter dan ooit natuurlijk nu.
Ja, nu zeker. Corona... Ja, dus voor mij is het juist een goede tijd geweest, financieel en zakelijk. Ja, want nu zie je weer die beweging natuurlijk bij mensen. Sommige mensen kunnen er wel mee omgaan. Die zijn innovatief, creatief. En andere mensen, die verpulveren helemaal en weten niet hoe ze ermee om moeten gaan.
Dus dit is nu echt een situatie van omgaan dat we even geen vrijheden hebben.
Nee.
Hoe ga je daar het beste mee om?
Ja,
en jouw advies is daarin wel het positieve ervan in.
Ja, positieve zoeken, maar ook wat ga je weer doen in de toekomst? Wat haal je uit het verleden? Maar ook even tijd van bezinning van hoe ga je jezelf misschien opnieuw uitvinden? Wat ook zonder corona af en toe wel goed is.
Ja.
En blijf wel gewoon dankbaar voor wat er al wel is.
Ja.
Blijf visualiseren naar de toekomst toe.
Ja, visualiseren.
En ook wel die cirkel van invloed.
Ja. Ja,
dat is die cirkel van invloed is, heb ik niet zelf verzonnen. Maar dat, is, ja, dat komt gewoon uit een managementboek. Maar ik geloof er nooit zo in die managementboeken. Maar in sommige boeken zit natuurlijk ook gewoon heel veel waarheid. Alleen
wat
je moet,
cirkel van invloed?
Nou ja, is dat je altijd invloed hebt op de omgeving waar je bent.
Ja.
En ook dat je die cirkel groter kan maken. Ah, en in mijn verhaal, in het begin had ik helemaal geen invloed. Of dat dacht ik. Maar ik heb natuurlijk best veel invloed gekregen naar die ontvoerders. Maar net zoals jij, je bent ook ergens begonnen. En nu doe je heel veel andere dingen. En heel veel mensen kunnen dat gewoon. Maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen.
Ja, en dat is een beetje een stukje vertrouwen ook in jezelf. Ja, dat jezelf, je gewoon verder moet gaan denken. Dan.
Ja, als iets niet werkt, dan moet je het afscheid van nemen.
Ja.
Maar het is natuurlijk best eng om het onbekende te omarmen.
Ja.
En ik zeg altijd, nou ja, je kan altijd terugvallen op je oude ik, maar probeer jezelf ook eens opnieuw uit te vinden.
Ja.
Want heel veel mensen zijn bang voor de val, die er vaak toch niet is. En als je wel valt, dan kunnen de meeste mensen ook alweer opstaan uit ellende of uit onzekerheid. Niet iedereen hoor, maar daarvoor denk ik, ja, mijn verhaal is best mooi om
daar het in mee te inspireren. Ja, ja zeker. Ja. Dat is zeker waar. En je doet natuurlijk, of je bent gestart met de stichting Free Your Girl.
Ja, Free Your Girl. Ja, dat is ook hartstikke gaaf.
Ja. Die is misschien ook wel bekender qua naam bij mensen, maar wat doet de stichting?
Ja,
precies?
Free Your Girl die bevrijdt meisjes uit de seksindustrie. Minderjarige meisjes die ook ontvoerd zijn of onder valse voorwenselen in bordelen terechtkomen of in hotels waar ze uitgebuit worden. Met informanten zoeken we die op en proberen ze te overtuigen dat er echt een ander leven is. Dat er ook mensen zijn die hun wel mee kunnen nemen en dan echt de industrie uit. Dus we bevrijden meisjes en dan door empowerment, door studie, door een baan te leren. En ook wel gewoon terug te brengen naar huis. Geven ze ook een tweede kans.
Eigenlijk is dat ook weer dat stukje vrijheid opzoeken.
We noemen onszelf nu ook freedom fighters. Want we zorgen toch voor vrijheid voor anderen.
Ja.
Ja, dus samen met Jolante, Evelien, Roelof heb ik, Jolante Cabau hebben we dat opgericht. We hebben al meer dan 4700 meisjes bevrijd. Dus ook
te gek, toch?
Ja, super gaaf. Echt een tweede kans kunnen geven. Dat is echt mooi. Want ja, dat is mijn reden. Ik heb zelf vastgezeten. En ik weet hoe het is als je denkt dat niemand je helpt. En ik was zo blij dat er bekende, maar ook onbekende mensen zich voor mij hebben ingezet.
Ja.
Dat ik dacht, nou ja, toen ik van die problematiek hoorde. Er zijn 1 miljoen meisjes per jaar die verdwijnen over heel de wereld. En dan ingezet worden in de vieste bordelen.
Verschrikkelijk.
Ja, echt. Is echt verschrikkelijk. En dan, nou ja, als ik daar van betekenis kan zijn.
Ja.
En
dat gaat goed.
Ja, nou ja, kijk, ik ben daar niet dagelijks mee bezig, maar er is een team van Free Your Girl op kantoor. Evelien Hulsk is de directeur, die zijn er gewoon dagelijks mee bezig. En ik doe wat fundraising en af en toe een discussie aan met het team of een check ophalen, dat soort dingen.
Ja. Ja. En als we aan de luisteraars nog een paar mooie boodschappen willen meegeven of jouw missie voor de toekomst, wat zou die dan zijn?
Ja, nou ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om die lezingen te geven, workshop te geven, om mensen stil te laten staan van wat halen zij uit hun leven. Dus gebruik je de potentie die in je zit en durf je die op te zoeken. Dus durf je jezelf te overtreffen, durf je jezelf te verrassen. Want heel veel mensen kunnen wel iets, maar het komt er niet altijd uit.
Ja.
En nou, als we met elkaar faciliteren of ons leven beter maken, zodat we allemaal kunnen floreren. Nou, dat is echt wel mijn missie. Dus die vrijheid zoeken om te durven, de vrijheid zoeken om te doen. Je kan af en toe op je bek gaan, maar je kan altijd weer opstaan. En dan opeens wordt je leven gewoon mooier. En dan wordt de wereld mooier. En dat is echt wel mijn mijn doel.
Ja, eigenlijk jezelf een beetje te ontgijzelen.
Ja, vrij te maken, waardoor je beter gaat presteren. En dat mag je zelf kiezen op welk vlak. Wil je rijker worden of wil je beter geliefde worden? Of wil je, weet ik veel, de wereld gaan helpen? Maar dat je in ieder geval de wensen die je hebt ook echt daadwerkelijk om gaat zetten in doelen en in resultaat.
Ja.
En in plaats van, ik kan het niet, of niemand ziet me zitten, of ik heb er te weinig voor gedaan. Dat je echt zelf de leiderschap neemt om jezelf te ontwikkelen.
Om die knop om te zetten. Ik vind het echt hele mooie woorden.
Nou, dankjewel.
Dankjewel voor je tijd.
Nee, graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.